die nu zal spreken over pastoraat en praktische welzijnszorg. We zijn dankbaar dat u dat wil doen en dat u ook de hele conferentie bij wilt wonen. Wij hopen dat de Heer u wijsheid en kracht geeft daartoe. Ik wil vooraf u vragen te zingen Psalm 41, het eerste en het zesde vers. Psalm 41, welzalig hij die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. En het zesde vers, 41, 1 en 6. En het is dan ook nog zo dat vanmiddag de middagbijeenkomst om 4 uur begint. Dus niet om 4:30, maar vanmiddag om 4 uur.
Thank you. Wanneer we het met elkaar zullen hebben over pastoraat en welzijnszorg, is het nodig vast te stellen wat we eigenlijk onder welzijnszorg verstaan. Nee, eerst nog exacter, wat verstaan we onder welzijn? Het is een begrip waar veel over geschreven is. Een begrip dat bij nader definiëren een drietal aspecten in zich bergt. Met name een goede gezondheid, tevens een psychisch en geestelijk normaal functioneren, en dat geestelijk dan niet te verstaan in pastorale zin, maar in de zin van de geestelijke gezondheidszorg. En als derde aspect een sociaal en maatschappelijk evenwicht. En dan gaat het bovendien niet alleen over de mens op zich, maar evenzeer over zijn plaats en zijn relatie tot zijn directe omgeving en de samenleving. Drie aspecten dus. Het lichamelijk aspect, de gezondheid. Het psychisch en geestelijk aspect. Het sociaal-maatschappelijk aspect. Als we het dus hebben over welzijnszorg, dan is dat ook drieledig. Het is de zorg voor het lichamelijk welzijn, de gezondheidszorg, terrein van de arts. Het is ook de zorg voor het psychisch en geestelijk welzijn, de geestelijke gezondheidszorg, het terrein van psycholoog, pedagoog, psychiater. Het is tevens de zorg voor het sociaal-maatschappelijk welzijn. Dit is de welzijnszorg in engere zin, het terrein van de sociaal-maatschappelijk werker, de welzijnswerker. Drie aspecten die samen het horizontale vlak bestrijken. Qua scheppingsordinantie echter heeft de mens ook de verticale relatie. Of hij het gelooft of niet, deze relatie is er. Hoe ook. Is nooit te ontkennen, zegt de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan en de goddeloze dat hem kwalijk zal gaan. Het is de goddelijke boodschap aan ieder. In deze verticale relatie ligt primair uw zorg, de zielszorg. De zorg voor het welzijn van de ziel, zoals Johannes Achaïus schrijft in zijn brief. Voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk ook uw ziel welvaart. Vanuit die verticale relatie met de boodschap van het evangelie vloeit voort de zorg voor de horizontale relatie. In de staat der rechtheid leeft het eerste mensenpaar in volkomen harmonie, in volmaakt welzijn. Daar valt de mens, het welzijn verbroken. En komen de drie genoemde aspecten met een al naar voren. Het lichamelijk aspect, want ze ontdekken dat ze naakt zijn. Het psychisch aspect, ze ontdekken dat ze zich schamen. Het sociaal, maatschappelijk aspect, en gaan ze verwijten maken. En is door die ene misdaad de zonde in de wereld gekomen. Het aspect van de ziel. Wanneer dan ook God tot Eva en Adam spreekt, komen dezezelfde aspecten weer terug. Het lichamelijk aspect tot Eva, in smart, in pijn, zult gij kinderen baren. En tot Adam, in het zweet van uw aanschijn uw brood eten. Het psychische aspect tot Eva, tot uw man zal uw begeerte zijn, en tot Adam met smart ervan eten. Het sociaal-maatschappelijk aspect tot Eva, en uw man zal over uw heerschappij voeren, en tot Adam, en het zal doornen en distelen voortbrengen. Maar ook tot beiden, ik zal vijandschap zetten, de moederbelofte, de mogelijkheid tot zalig worden. Gods onbegrepen ontferming beweegt tot het pastorale aspect, de zielszorg. Geen dood, maar leven. Wanneer we het dan ook met elkaar hebben over de zorg voor het welzijn, dan is het in het licht van deze vier aspecten die Gods woord ons aanreikt. Aspecten die niet los van elkaar staan, niet scherp af te banken zijn, en waartussen een nauwe correlatie is. Bijvoorbeeld, bij alcoholisme, een psychisch probleem, kan ook de gezondheid, het lichamelijk aspect, of moeilijkheden in gezin, maatschappij, het sociale aspect een rol gaan spelen. Dus wel onderscheiden, niet gescheiden, denk ook maar eens aan wat de prediker zegt. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongenschap, eer dat de kwade daar gekomen, het lichamelijke, en gij gelust hebt in dezelfde, het aspect van de zielzorg. Het begrip welzijn, welzijnszorg, denk ik, is hiermee de voldoende omschreven. We hebben het over pastoraat en welzijnszorg. Dan nu de vraag, welke is de relatie van het pastoraat en de welzijnszorg? Horen die echt wel bij elkaar? Is de pastoor niet de herder en leraar die de kudde drijft tot Christus? Moet hij ook de herder zijn die in het dagelijks leven mede de totale zorg heeft voor lid en dooplid en daardoor geconfronteerd wordt met alle mogelijke problemen? Problemen die kunnen overrompelen, kunnen overspoelen. Paulus spreekt hier zelf ook over in de Korinthebrief, over de zorg van al de gemeenten die hem overvalt, en vraagt zich in de Timotheusbrief af hoe hij voor de gemeenten zal zorg dragen. Ik denk niet dat we er uitvoerig op in hoeven te gaan. U is als dienaar de huisverzorger God. U heeft opzicht over het huis God waarin u verkeert. Ten einde dat alles met goede orde en betamelijkheid mag toegaan. Efeze 4 zegt, gesteld tot volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Uw grote herder ging erin voor en zegt hij niet zelf, als hij spreekt over de goede herder, dat de huurling vliet en geen zorg, let wel, geen zorg heeft voor de schapen. Want zielzorg omvat de totale mens en vloeit voort uit het gebod der liefde, de vervulling van de wet van Christus. Het grote gebod, God lief te hebben, daaraan gelijk onze naaste als onszelf. Maar ook de opdracht naar het pastoraat toe, aangezien Christus zijn priesterlijk ambt hierin uitoefent. Profetische roeping en priesterlijke bewogenheid. Wat heeft het pastoraat dan in breedte? Naast de zorg van de prediking, de profetische bediening, ook de priesterlijke bediening. En een diepte en hoogste. Want zoals de profeet het woord van God brengt tot de gemeente, brengt de priester de nood van de gemeente tot God. Daar heeft de predikant zijn gemeente in voor te gaan. Als voorbeeld tot navolging in het ambt aller gelovigen. Maar dan moet hij die zorg, die nood, wel kennen. En dat is een zorg. Die zorg voor het wel der schapen. Waarbij bovendien de ontwikkelingen van deze tijd het er niet gemakkelijker op gemaakt hebben. Vooral niet voor u als pastor. Laten we de balans eens opmaken en de ontwikkelingen op de voet volgen. Het is helemaal nog niet zo lang geleden dat de predikant, net burgemeester, notaris, arts, etc. gezaghebbende mensen waren. Maar het gezag binnen het gezin, kerk, staat, heeft fors ingeboet. Want de mens moet worden opgevoed tot mondigheid. En daarbij past gezagsuitoefening moeilijk. Daarbij hoort democratisering, inspraak, zeggenschap. En de ontplooiing van de oude mens staat in mensbeschouwing en maatschappijvisie centraal. En zo is het gezag in een ernstige crisis gekomen. Waarbij ten diepste de oorzaak van elke gezagscrisis toch een geloofscrisis is. Het woord gezag is afgeleid van zeggen, zich laten gezeggen. God heeft het voor het zeggen. Hij is soeverein. Voor zijn gezag moet alles buigen. Hij spreekt er ook bij uitstek als machthebbende. Hij doet dat door zijn woord. En dan spreken we van het gezag van de Heilige Schrift. Wie dat gezag ondermijnt, en het gebeurt hoe langer hoe bruter, werkt mee aan de verwoesting van de samenleving. Want de Heer reikt ons door zijn woord regels aan die betrekking hebben op de samenleving en zijn verschillende levensverbanden. En regels die steeds minder beantwoord worden. Eigen inspraak heeft zijn intrede gedaan. Inspraak die ondersteund wordt door toenemende kennis. Inspraak die aangewakkerd wordt door alle openheid in kerkelijke, medische en maatschappelijke zaken. Mensen laten zich niet meer aanpraten. Het eigen ik en eigen belang en eigen belangen zijn belangrijk geworden. En bestaande normen zijn op losse schroeven komen te staan en discutabel geworden. Denk alleen eens aan de seksuele revolutie. Het eigen geweten is het richtsnoer. En zo worden er in ons land dag op dag 100 kinderen in de moederschoot gedood. Ook morgen weer 100. En overmorgen weer 100. En ook karikatuur van tegenstelling werd de vorige maand bij mevrouw Poel in Amerika 2 maanden na haar overlijden aan een hersentumor een baby geboren omdat ze klinisch in leven werd gehouden. Of nog vreemder, probeert men thans de man een zwangerschap uit te laten dragen. In deze maalstroom van het leven ziet de pastoor zich geplaatst. Wij de zuigkracht van de maatschappij zich ook op onze gezinnen richt. En ook onze gereformeerde gezinten niet ongemoeid laat. Het dringt van buiten af op en vindt van binnen weerklank. Want wij zijn alle mensen van gelijke beweging. Bij wie alle mogelijke ongerechtigheid leven kan. Als we dan daarbij nog bedenken dat ons gezin een populatie heeft van een kleine 500.000 zielen, dan is het vanzelfsprekend dat daarbij ook alles leeft. En letterlijk alles voorkomt, niets uitgezonderd van wat er in de wereld rondom ons leeft. En dan daarvan ook het nodige in uw gemeente. Daarom dienen we op de hoogte te zijn van alles wat er leven kan, omdat we, als er op ons bepaalde dingen afkomen, we geen vreemdelingen zijn. Ik hoorde onlangs de dominee Doornbal, terugkomend van een van zijn reizen, dit keer was het een Amerika-reis, bij een bevriende predikant binnenviel, die de institutie van Calvijn zat te lezen. Wat zei Doornbal, daar heb je al zoveel in gelezen hier, en ik gaf hem een stel Amerikaanse tijdschriften. Bijblijven, op de hoogte blijven, de problematiek en de verleidingen die er zijn onderkennen en herkennen. Hoe komt het dat als jonge mensen met hun problemen naar een bepaalde predikant willen? Hij begrijpt en weet waar ik het over heb. Dat betekent helemaal niet dat er alles haarfijn van geweten moet worden. Maar een hulpvraag heeft duidelijk door of er kennis van gedragen wordt. Hier ligt het spanningsveld tussen opdracht en uitwerking. Moet ik er als pastor op ingaan en zo ja, in hoever? Moet ik in deze alles doen en in hoever kan ik dat? Voel ik niet de noodzaak dat ik assistentie nodig heb? Bij de gezondheidszorg vanzelfsprekend, maar bij al die maatschappelijke problemen. Kan ik dat delegeren? Is dat dan geen capitulatie van mijn roeping? Vragen die ik wil benadrukken gezien de bovengenoemde ontwikkeling der tijden. Straks er meer over. Maar hoe ook, alles kan in uw gemeente voorkomen, tot het allerergste toe. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Want dan kunnen we dicht bij huis blijven, bij ons eigen hart. Uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslag, hoerderij, overspel. En wat iets meer, zei Marcus, benadrukt nog van binnenuit, uit het hart. We hebben gisteravond zo indringend hierover gehoord. Uit mijn hart, ja, van binnenuit. Wordt niet aangedragen door de boze alleen. Die kan het wel activeren, en hoe? Maar het leeft bij mezelf. Komt van binnenuit. En dan nu de praktijk. Schrik ik. Schrikt u? Toont u zich ontzet, verbijstert het u als iemand tegenover u zit en zijn zonde vertelt, soms zulke grove? Verdriet, ja, verdriet doet het altijd. Maar reageren, hoe heb je dat nu kunnen doen? Of bittere teleurstelling laten blijken? Nu, dan is u niet alleen teleurgesteld, of ontzet, of verbijsterd. Nee, dan is die mens die tegenover u zit, het zelf ook. Dominee spreekt toch zondag en zondag over zonde en wat er in een mens leven kan. De mens eens zo goed en naar Gods evenbeeld geschapen, maar nu zo diep gevallen dat hij de dood en zelfs de verdoemenis onderworpen is. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, tot alle kwaad. En nu toont dominee zich ontzet. Hoe is onze houding? Het is vanzelfsprekend dat we de situatie waarin deze mens gekomen is niet hebben te accepteren. Natuurlijk niet. Maar de mens zelf, ja, de mens zelf wel, zegt Paulus ook niet, wij zijn mensen van gelijke beweging. Wie ben ik? Laten we vanuit dit gegeven in deze gestalte met elkaar naar de praktijk gaan. En de genoemde lijn vanuit de zorg voor het welzijn volgen. We beginnen dan met de zorg voor het lichamelijk welzijn, de gezondheidszorg. Vervolgens de zorg voor het psychisch welzijn, de geestelijke gezondheidszorg. En als laatste de zorg voor het maatschappelijk welzijn, de welzijnszorg. U begrijpt, het is een uiterst breed onderwerp. Het zal dus zeer beknopt moeten zijn. En hier en daar kan alleen wat uitgewerkt worden. De zorg voor het lichamelijk aspect, de gezondheidszorg dus. Er is in enkele tientallen jaren heel veel veranderd op dit terrein. Denk eens aan de ontwikkeling van de medicamenten. Als we bedenken dat in het tweede boek Kronieken, nee, zelfs al in Exodus, reeds gesproken wordt over de apothekerskunst, dan zijn er in vele eeuwen tijds slechts geringe ontwikkelingen geweest. Want in de 50e jaren, en dan denk ik even aan het begin van mijn praktijk, stonden er nog pas 100 middelen ten dienste. Allopathische middelen dan wel te verstaan. En nu, 35 jaar later, geeft de geneesmiddelenklapper geen 100, maar zo'n 2000 middelen aan. Het eerste bacteriedodende middel pas in 1935. En penicilline aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Een explosieve ontwikkeling. En dan niet alleen op medicamenteus terrein, maar vooral de medisch-technische ontwikkelingen zijn enorm. Ontwikkelingen die ons imponeren. En daarom wat meer daarover. Wat een vlucht heeft de röntgenologie niet genomen nadat de Zwitserse natuurkundige Röntgen ze in 1895 ontdekte. En de echografie, het onderzoek met onschadelijke geluidsgolven. Wat te zeggen van huid- en orgaantransplantaties, van horenvlies, de nier, de eerste in 1954, het hart, de eerste in 1967. Waaruit de donorbank en het codicil ontstonden. Te denken valt aan de nierdialyse, de beademingsapparatuur, het scanonderzoek, het klinisch-chemisch onderzoek, waarbij de samenstelling van bloed, urine, vezels, sputum, etc. tot in de kleinste onderdelen bepaald wordt. Allemaal ontwikkelingen van de laatste decennia. Hoe is de narcose-techniek ontwikkeld tot verkort slechts ether en lachgas? En nu een heel arsenaal, waardoor de chirurgische mogelijkheden met sprongen vooruit gingen. En het hormonale gebeuren, de anticonceptie, het probleem van de onvruchtbaarheid. Kortom, een adembenemende ontwikkeling. En dan is de opsomming nog verre van compleet. Het is een zaak dat we beseffen hoe bevoorrecht dat we zijn vergeleken bij onze voorouders, die pijn leden, ziekten met zich sleepten, waarvoor geen kruid gewassen was, hun kinderen vrij massaal zagen sterven en hun kraamvrouwen verkommeren. Dat is enerzijds. Maar anderzijds is het een groei die beklemmend is. De groei van de medische macht. Voor velen het dogma van deze tijd. En daar staan we dan, midden in de ontwikkeling der tijden. De oudere die erin meegegroeid is. De jongere die niet anders weet. Maar jong of oud, we worden er allen door geïmponeerd. Sla eens een blik in de verloskamer van een ziekenhuis. Wat een apparatuur om zo'n bed. Slaan we echter de blik terug in het woord van God. Ontstaat er zo eenvoudig en zij baarde. In de tent van Abraham, in de krib van Bethlehem. Want laten we ons maar niet te sterk laten imponeren. In het baringsmechanisme, in het baringskanaal heeft God voor het oog van de leek onzichtbaar. De allerhoogste techniek gelegd, de natuurlijke baringstechniek. En zij baarde. Dan is alle apparatuur om dat verlosbed alleen perfectie en veiligstelling. Hoe belangrijk ook. Dan vraag je echter ooit af hoe je bevalling hebt durven doen, zomaar in het vooronder van een schip of ergens op een zoldertje. Want medische kennis is imponerend, maar de medische kennis is geen echte medische macht. Het is een kennis die God in zijn algemene genade geeft. Het is macht die afgeleid is van Gods almacht. En al zou kennis macht betekenen, dan geeft dat nog geen enkele indicatie om ons op de bas te slaan. Want met alle kennis en kunde die er is, weten we geen raad met het feit dat er plotseling een nieuwe ziekte opduikt. AIDS. Wereldwijd. Groot besmettingsgevaar. Een ziekte die aanvankelijk via homoseksueel contact, een teken aan de wand, en ook nu blijkt via heteroseksueel contact, vooral via de prostitutie, zich explosief uitbreidt. En waardoor tot op heden geen enkele therapie is. En de zieke ten dode is opgeschreven. Waar is dan de medische kunde en macht? Onze kunde is dan onkunde. En onze macht, machteloosheid. Gods almacht spreekt en het is er. Het wordt echter hoe langer hoe meer duidelijk dat de wetenschap en de techniek als autonome, niet te beheersen machten de mens boven het hoofd lijken te groeien. Denk eens aan de bevruchting buiten het lichaam. Denk eens aan Tsjernobyl. Dan zijn alleen niet alleen de directe grenzen die de Heer stelt, maar ook de indirecte grenzen. Met name de exorbitante kosten van onze gezondheidszorg. In 10 jaar tijd van 9000 miljoen naar 35.000 miljoen, niets meer op te brengen. En ook, vooral ook, de ethische grenzen. Terwille van het tijdsbestek is er op alle mogelijke vraagstellingen die er zijn en zich ontwikkelen niet in te gaan. Zoals de genetische manipulatie, de voortplanting buiten de coïtus om, de hypnosetechniek bij seksuele afwijkingen, de alternatieve geneeswijzen als yoga en andere, en nog meerdere zaken. Maar we lopen wel achter. Achter die ontwikkelingen aan, omdat het zo verbazingwekkend snel gaat en er nooit à la minuut antwoord is te geven. En weten we met elkaar dat we in het huidige tijdsgewricht voor de grenzen staan die we niet over mogen. En hebben dit te zeggen, zowel naar de medici toe als naar de gemeente. En zal er voortdurend een stuk denkwerk moeten blijven binnen onze geïnformeerde gezinten. Waar bij ons grenzen zijn, en Jezus' macht is geen grens. In dat weten mag u uw pastorale arbeid doen. Want er zijn er nog zulke indrukwekkende medische mogelijkheden gekomen. Uw arbeid en de zieke blijft onverkort dezelfde. En u zal zich nooit van uw plaats bij een zieke moeten laten verdringen. Want u bevindt zich aan het bed van een zieke die een ziel heeft, waaraan zorg besteed moet worden. Want juist bij een zieke kan het gesprek over het wezenlijke van ons bestaan te gemakkelijker opening vinden, want er wordt dan aan dat bestaan geknacht. En u doet bezoek, thuis, het ziekenhuis, het verpleeghuis, u doet voorbeden in de gemeente, en dan is dit, en blijft dit, door alle medische ontwikkelingen heen, het aspect dat voor de zieke van de meest wezenlijke betekenis is. Want het gebed, het zij pastoraal, het zij vanuit de gemeente, het zij persoonlijk, zijn onontbeerlijk ook voor de therapie. Want alle medicijnen, alle chirurgische ingrepen, alle medische handelingen baten niets als de Heer het niet zegent. Het is niet meer direct uw opdracht de zieken te genezen zoals de discipelen dit kregen. Alhoewel, toen was er ook al daar, tegen Lucas. Maar het aanroepen van de naam des Heeren om genezing is de kern, het centrale gegeven. Moet ik denken aan de patiënten van me die steeds koorts hield, ondanks alle therapie, ondanks herhaalde ziekenhuisopname, ondanks alle kunde. De koorts bleef maandenlang, tot in een gesprek duidelijk werd dat ze al haar vertrouwen op de medicatie gesteld had, terwijl ze beter wist. En we afspraken alles te stoppen. Eén ding echter niet, het beleiden van eigen ontrouw. De koorts ging weg en bleef weg. Zo zijn er zoveel waarbij de heren langs onmiddellijke weg genezing wilden schenken, maar de medische wereld geen raad meer wist. Dan geeft de heren getuigenis aan het woord zijner genade in tekenen en wonderen. Wat wordt er toch op vele plaatsen in de schrift beschreven en dan vaak zo uitvoerig. En de heren der schrift is en blijft dezelfde. Hij die het toen deed, kan het natuurlijk. Maar wil het ook nu doen. Daar kennen we allen, denk ik, wel voorbeelden van genezingen op het gebed. Tot hem die tijdens zijn rondwandeling op aarde lammen deed wandelen, kreupelen deed gaan, blinden liet zien en doven liet horen. Die Christus Jezus is gisteren en heden dezelfde. Hij was en blijft de grote medicijnmeester en u staat in zijn dienst. Ik zou het gedeelte over de gezondheidszorg willen afronden. De medische professie heet een kunst. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunst. Anders had Boerhaven met zijn zeer beperkte middelen nooit een beroemd arts kunnen worden. Eens zal ook deze kunst zijn einde vinden. Openbaringen zegt dat er in het hemels Jeruzalem geen kunstenaar van enige kunst meer gevonden zal worden. Maar de kunstenaar en bouwmeester van die stad blijft. Die stad waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Dan zijn we nu aan het volgende aspect, de zorg voor de psyche en geest. De geestelijke gezondheidszorg. We betreden een duidelijk moeilijker terrein. Zal de pastoor zich bij lichamelijke ziekten zich niet direct bemoeien met de ziekte zelf? Natuurlijk wel met de zieke. Zodra er gesproken gaat worden over psychische en geestelijke afwijkingen, is zijn betrokkenheid bij de ziekte ineens veel directer. Daarom is het, denk ik, goed om eerst in te gaan op de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg zoals die in ons land functioneert. Ik wil het oppervlakkig doen, want in uw bijlage kunt u het een en ander terugvinden. Allereerst zijn er de psychiaters en psychologen die in psychiatrische inrichtingen, ziekenhuizen, verpleeghuizen werken. Dat is de klinische zorg. De zorg in de kliniek. Daarnaast is er de ambulante zorg. De lopende patiënt. Die verricht wordt door vrijgevestigde psychiaters, psychologen. En vooral door de landelijke RIAG's. RIAG wil zeggen regionale instelling, ambulante geestelijke gezondheidszorg. Deze RIAG's nemen een grote vlucht. Ons land is namelijk verdeeld in een 60-tal regio's. Elke regio met een eigen RIAG. Binnen deze RIAG zijn werkzaamde psychiaters, psychologen, agogen, gespecialiseerde maatschappelijk werkers, hier en daar ook een pastor. Binnen zo'n RIAG zijn er diverse afdelingen. Normaal, zoals u kunt vinden in de bijlagen, er is een jeugdwelzijn, er is een afdeling voor levens- en gezinsvragen, er is een afdeling voor psychiatrie, de sociaal-psychiatrische dienst en nog enkele meer. Voorheen was dit alles apart, thans onder één dak als bureau met gespecialiseerde zorg. Het is dus een multidisciplinair team dat hulp verleent aan mensen die verwezen worden door de eerste lijnszorg. Dus nu weer even iets nieuws, eerste lijnszorg. Dat zijn de mensen waar u het eerst mee te maken krijgt, de eerste lijnswerkers. De huisarts, de wijkverpleegkundige, de stichtingen, maatschappelijke dienstverlening, het algemeen maatschappelijk werk. De zojuist genoemde zelfstandig werkende psychiaters, psychologen en de RIAG's is de specialistische voorziening, dus de tweede lijn zorg. Zoals u de gezondheidszorg, de huisarts ziet in de eerste lijn en hij verwijst naar een specialist, is hij in de tweede lijn. Zo is het precies hetzelfde. Wanneer opname volgt, zijn we beland bij de derde lijn zorg. Dat wil zeggen de klinische zorg in psychiatrische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, verpleeghuizen, sanatoria, verslavingsklinieken. U kunt zich afvragen wat te doen met al deze professionaliteit, die vaak zo dicht de zielszorg benadert en verkeert in een toenemend secularisatieproces. Want de mensbeschouwing van de chirurg bijvoorbeeld, die een maagoperatie doet, of een longarts die zijn onderzoek doet, is niet of nauwelijks van invloed op de behandeling. Bij de werkers in de geestelijke gezondheidszorg ligt dit echter duidelijk anders. Daar kan de persoonlijke levensbeschouwing wel degelijk van invloed zijn op het werk en de therapie. Vandaar dat u als predikant een extra stuk zorg naar u toe krijgt. Nu moet u van mij geen uitgebreid betoog verwachten over de psychiatrie. Ook niet over Adams met zijn basis van geestelijke hulpverlening. Het zal allemaal te ver voeren. Maar ik kan me alleen beperken tot enige praktische notities. Allereerst dat in het algemeen een patiënt met een lichamelijke ziekte zoveel gemakkelijker benaderd wordt dan een geesteszieke. Dit is natuurlijk begrijpelijk, omdat het inlevingsvermogen in een gestoorde zoveel moeilijker is, soms zelfs onmogelijk is. Het is veel eenvoudiger te verwerken dat iemand bijvoorbeeld door een niervergiftiging in de war raakt, dan dat iemand in de war raakt door een depressie. En toch heeft ook een depressie vaak een lichamelijke oorzaak. Met name een afwijking in de stofwisseling van de hersenen, waarbij de genezing gevonden kan worden in medicamenten die deze stofwisseling verbeteren. Hiermee wil ik natuurlijk niet zeggen dat alle depressies een lichamelijke oorzaak hebben. U weet uit ervaring beter. Tegenslag, verdriet, berouw, sterfgevallen kunnen ook depressies geven. Met opzet uit het grote scala van geestelijke stoornissen de depressie eruit gelicht, omdat het een aandoening is die u in uw pastorale werk meerdere malen tegenkomt. Er is zelfs gesteld dat het in onze kringen meer voorkomt dan daarbuiten. En dat in onze orthodoxe levensovertuiging een oorzaak zou kunnen liggen. Natuurlijk kan iemands karakter, u heeft er gistermiddag ook meer van gehoord, zijn geloofsbeleving van invloed zijn. Het vurige karakter van Petrus reageert anders dan het gelijkmatige van Johannes. Zo kan het sombere karakter op de beleving van eigen verdorvenheid en schuld intensiever reageren dan het blijmoedige karakter. Zo kan ook bij de godsdienstige mens, wanneer hij waanidee heeft, zijn geloofsbeleving in deze centraal staan. Want een waanidee heeft betrekking op zaken die iemand ten nauwste raken. De een zal denken dat hij al zijn geld verspild heeft. De ander beeldt zich in dat hij ongeneeslijk ziek is. En weer een ander, die godsdienstig is, dat hij bijvoorbeeld tegen de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heeft. En daardoor wordt er tussen depressie en ons leer een noodzakelijk verband gelegd. Een onjuiste gevolgtrekking. Ditzelfde geldt voor de zondenwaan. En wanneer u tussen zondewaan en zondeschuld twijfelt, dan is het de meest eenvoudige weg om over die kennis van schuld door te vragen. Zoals ik eens een vrouw ontmoette die in alle ernst en droefheid sprak over haar hemelhoge schuld. Een schuld die bij verder doorvragen bleek te bestaan uit een te geringe zorg voor haar man. Juist bij depressie wordt uw zielszorg gevraagd. Probeer dan die depressie niet te doorbreken met erop te wijzen dat het anders is. En op te wijzen dat de patiënt verkeerd denkt. Dit heeft menselijke wijs gesproken geen enkel effect. Spurgeon zegt zo mooi: als men wil laten zien dat een stok krom is, ga dan niet vertellen hoe krom hij is, maar leg een rechte stok naast. Ik bedoel, wijs zoals bij ieder andere zieke op de barmhartigheid Gods in Christus Jezus en de verlossing die in hem te vinden is. Dan kan uw zielzorg van de hoogste therapeutische waarde zijn. Een opmerking hierbij: depressieve patiënten zijn 's morgens het slechtst te spreken, terwijl ze zich in de loop van de dag relatief beter gaan voelen. We zoeken hem daarom bij voorkeur niet 's morgens. Ik zei reeds, probeer de geesteszieke te benaderen als elke andere zieke. Er mag geen verschil bestaan in uw benadering. En daarom goed om eens te kijken naar onze houding aan het ziekbed in het algemeen. Blijf voor alles uzelf, doe gewoon. Een zieke apprecieert niet het meewarig gezicht en de stem die overloopt van deernis. Maar probeer u te verplaatsen in de toestand van de zieke. Door zichzelf de vraag voor te leggen wat u wilde dat gezegd werd als dit ziekbed uw ziekbed was of deze ziekte uw ziekte was. Hij die zo denkt zal de minste fouten maken. Neem de tijd als het voor de zieke mogelijk is en geef alle aandacht, want de zieke heeft straks alle tijd om het gesprek bij herhaling door te denken, terwijl u weer opgeslokt wordt door de vele arbeid in uw pastoraat. Geef een zieke de gelegenheid te zeggen hoe het hem gaat en betrek hem bij de dingen van het dagelijks gebeuren. Je kunt denken, is dat dan niet pijnlijk? Ja, dat kan het zijn. Maar het is veel pijnlijker om je als zieke een buitenstaander te voelen. Ga het gesprek over de ernst van de ziekte niet uit de weg. Wanneer men merkt dat de zieke ernaar vraagt, omdat de zieke tot een eerlijk verwerken komt van zijn toestand. Het zijn zomaar wat algemene regels, want ieder zieke beleeft uiteindelijk zijn ziekte anders, want hij heeft een eigen verleden en een eigen persoonlijke toestand. Een tweede punt is dit. In Gods woord wordt zoveel malen gesproken over de bezetenheid. Vorige week stond er nog in TD en dat ik ze dat in New Delhi, in India, heden ten dagen, dagelijks, mensen in kooien worden opgesloten en gemarteld om demonen uit te werpen. Christus geeft zijn discipelen de opdrachten om duivelen uit te werpen. Laten we echter oppassen de uitgesproken krankzinnigheid en de bezetenheid gelijk te stellen. Anderzijds kan men soms bij het ontzettende vloeken, lasteren en schelden ons niet aan de gedachte onttrekken dat Satan in deze zieke zijn gruwelijke macht ontplooit. Soms ook die heftige aanvallen van woede waarbij een patiënt plotseling een zware tafel als een veertje opnam en aan het hoofd gooide. Of de man waar je een goede relatie mee had, van het een op het andere moment met een dolk voor je stond. Toch zullen we met dit alles meer hebben te letten op het boze hart dan op een speciale werking van de Satan. Want hoe kunnen we in het gewone leven stuiten op allerlei gedachten en handelingen die een satanisch karakter dragen? Denk alleen maar eens op het zo moeilijk te ontdekken en het staand bewijzen terrein van de kindermishandeling. Het maatloos slaan van een kind, bijvoorbeeld in elke bedplassen. Het komt in herinnering op een echtpaar dat één kind had en dat wanneer ze uitgingen, en dat deden ze nogal eens, in de schuur opsloten met een stuk brood. En waarom? Omdat ze bang waren dat hij de meubeltjes zou beschadigen. Ook bij mensen die de waanidee hebben Christus te zijn, of goddelijke boodschappen te hebben ontvangen. Dan kan de werking van de boze zo voelbaar zijn. We hebben ook dit gedeelte af te ronden. Er zal nog zoveel over te zeggen zijn. De geestelijke gezondheidszorg is een moeilijk terrein. En door de weinige psychiaters, psychologen, die werken vanuit de beleidenis van Gods woord. Een terrein waarop van u extra aandacht verwacht wordt. Ten slotte dan de zorg voor het sociaal-maatschappelijk welzijn, de welzijnszorg. Het terrein waar u zo vaak mee geconfronteerd wordt. De relatieproblematiek, relatie man-vrouw, kind-ouders, de eenzaamheid, de werkloosheid, seksuele problematiek, verslavingen, problematiek die allemaal hand over hand toeneemt. Was destijds de predikant en de huisarts de vertrouwensman bij uitstek, na de Tweede Wereldoorlog is het sociaal-maatschappelijk werk meer en meer van de grond gekomen. Psychologen, jonge wetenschappers, agogen, psychologen, orthopedagogen, androgogen, sociologen, noem maar op, deden van zich horen. De psychotherapie deed haar intrede, ook wel eens genoemd de geseculariseerde zielszorg. Zo kwam ook de pastorale psychologie van de grond. Door de uitbreiding van het maatschappelijk werk en de psychologie is ook uw plaats in het gezin gewijzigd. Alles passend in het begrip verzorgingsstaat. Misschien goed om aan de hand van een voorbeeld samen eens door de praktijk te wandelen. Het echtpaar Jansen, dat is 12 jaar gehuwd. Die had geen kinderen. Die had een klein bedrijfje, werkte hard, ze konden goed rondkomen, waren achtenswaardige burgers. Tot hij zakelijke spanningen kreeg en thuis aan de borrel begon. Eerst één, later twee, geleidelijk aan meer. Hij kreeg de smaak te pakken en op de duur was het avond aan avond raak. Er kwam bij dat hij bij dat drinken agressief werd. Een agressie die hij op zijn vrouw afreageerde. Het leven werd voor haar steeds moeilijker. Een dronken man en dan nog slagen op de koop toe. Naar buiten zweeg ze in alle talen en kropte het op. Zo bleven ze hun goede naam behouden, maar thuis werd de toestand steeds meer gespannen. Op een gegeven dag nam ze het niet meer, stapte naar een advocaat en zette een echtscheiding in de gang. 'S Avonds vertelde ze het haar man en de boot was aan. Na heftig ruzie loopt hij de polder in ten prooi aan zelfverwijt. Hoe moet het nu verder? Wat moet ik doen? En hij neemt het besluit om bij de pastorie aan te bellen. Even nu een onderbreking. Dat aanbellen is niet niets. Dat is wat voor de persoon in kwestie. Zijn falen te gaan vertellen, zijn huiselijk geheim prijs te gaan geven. En hij verzamelt zijn moed en denkt, zo kan het niet langer. Hij vraagt zich af, bij wie kan ik om raad? Wie kan ik mijn vertrouwen geven? En zo belt hij bij u aan. De geëmotioneerde Jansen staat op de stoep. Zo hem binnenlaten, vanzelfsprekend. En dan begint nu al zegt. Jansen, wat is er? En Jansen begint te praten. Dan hoop ik dat u luistert. Luistert zonder beoordeling. Luistert zonder veroordeling. Alleen met aanvullende vragen. Luisteren. En Jansen vertelt zich leeg. Hij legt zich heel hard op tafel. Het is eruit. Niet alleen de gevolgen. Ook de oorzaak van zijn gedrag. En hij voelt zich nu reeds opgelucht. Terwijl u nog eigenlijk niets gedaan hebt. U overlegt samen. Hij zal zijn vrouw zeggen dat hij alles bij u verteld heeft. En dat dominee de volgende dag langs zal komen. Want dan weet mevrouw Jansen meteen dat ze in al haar zorg steun krijgt van haar predikant. En zal ze moeten moeite hebben haar echtscheiding door te zetten. En na gebed gaat Jansen naar huis, zijn hart leeggesproken tot de bodem toe. En op die bodem kan gezaaid worden wie zijn zonde beleidt en laat. Nu alleen zijn kwaad beleden voor u. En hopelijk straks voor de heren. Want het oprecht in de schuld komen is geen zaad van eigen akker. Zo kan er in Gods barmhartigheid zoveel in stilte opgelost worden. En in stilte begeleid worden. En wanneer is het, wat is het groot wanneer bepaalde zaken niet in de openbaarheid komen? Niet alleen voor de persoon zelf, of voor het gezin, maar ook voor de kerk van Christus. De naam van Christus wordt dan gelasterd. Dan zie je mannen van het ene op het andere moment, zelfs zonder ontwenningskuur, de drankfles laten staan. Dan zie je soms huwelijken die zo stuk waren, dat herstel menselijkerwijs onmogelijk leek uitgroeien tot harmonie. Want bij de Here zijn alle dingen mogelijk. Dan zie je homoseksuelen het seksuele verkeer opgeven. Of homofielen de strijd aanbinden tegen hun geaardheid. Want die zijn er wat. 3 tot 5% van de bevolking is homofiel. Dat wil zeggen binnen onze gereformeerde gezinten nog altijd zo'n 3 tot 5.000. Een nood die ook in uw gemeente voorkomt. En de man die bij Gods woord is opgegroeid is daar anders onder dan iemand die in de wereld zijn geaardheid de vrijheid mag geven. Stel eens dat het ons eigen kind is dat met dit probleem bij ons aankomt. Klopt. Ik heb ouders gekend die zo'n kind dan radicaal de deur wezen. Maar ook een jongen gekend die ondanks liefderijke opvang de kerk terug toekeerde en dan zich verkoopt voor 100 gulden per keer. Het kan voor degene die dit niet kent zo oninvoelbaar zijn. Maar wie zijn wij om een ander te oordelen? Die oninvoelbaarheid zal nog sterker van zich toe spreken in zaken van incest. Die door algemene openheid in de publicatie ook in onze kerken meer en meer aan de dag komt. Niet altijd zal het zo zijn dat u mensen die tot u komen met moeilijkheden zelf zal kunnen begeleiden. U heeft hen met liefde warm ontvangen en aangehoord en met hen gesproken, met hen gebeden. En met moed gaat de hulpvrager aan het herstel werken. Groot is dan de ontgoocheling als men in verloop van tijd niet uit de impasse is geraakt. En dat er van de problemen in werkelijkheid niets blijkt opgelost. Want ernstige conflicten, waarin neurotische factoren complicerend werken, liggen duidelijk moeilijker. Dus factoren waarbij u zich afvraagt, wat moet ik daar nu mee aan? Dan is verwijzen de enige weg. Maar pastorale ondersteuning zal steeds van grote betekenis blijven. Ook als u moet verwijzen. Want zoveel in de geestelijke gezondheidszorg en in de maatschappelijke dienstverlening werken vanuit het humanistisch mensbeeld. Hier wat meer over. We hebben het met elkaar erover gehad dat we hulpvragen als mens altijd hebben te aanvaarden. Maar de situatie waarin hij leeft, leeft niet. Daar gaan we uit van de Bijbelse normen, de basis van de christelijke hulpverlening. Bij het humanistisch denkbeeld worden echter beide aanvaard. Zowel de mens als de situatie. Accepteer dat je homofiel bent. Accepteer dat je niet meer van je vrouw houdt. Een mens heeft in vrijheid te leven. Zelfverwerkelijking is het hoogste goed. En daarom zal u als pastor niet van uw verantwoording bij verwijzing af zijn. Natuurlijk zult u proberen in eerste instantie te verwijzen naar verantwoorde hulpverleners. Het zal niet altijd gelukken en daardoor zal uw medebegeleiding noodzakelijk blijven. Gelukkig zijn er stichtingen van protestants christelijke maatschappelijke dienstverlening of protestants christelijke maatschappelijk werkers waar u zonder zorgen naartoe kunt verwijzen. Maar op het terrein van de psychologie en de psychiatrie is dit veel moeilijker. Het zijn er zo weinig. We hebben dan ook een taak om onder onze jeugd deze studierichting te adviseren. Het zal blijken meer en meer nodig te zijn. Ook gezien de personele bezetting van vele RIACs in hun levensbeschouwelijke visie. Ook onder ons zijn hulpverlenende instanties ontstaan waar u terecht kunt voor verwijzing van levens- en gezinsproblemen. U kunt ze lezen met telefoonnummers in uw bijlage, met name De Brug vanuit de christelijk gereformeerde kerken, De Poort, gereformeerde gezinsen, De Vluchtheuvel, gereformeerde gemeente, De Schouwplaats, particulier initiatief, De Driehoek, gereformeerd vrijgemaakt, Stichting Anno 70 van de Nederlandse gereformeerden. U kunt zeggen wat de gedeeldheid toch weer. Ja, helaas. Het is een weerspiegeling van de gedeeldheid binnen ons protestants christelijk erf. Maar gelukkig is er wel de samenbindende factor, de Bijbelse hulpverlening, aan de naaste in nood. En daarom moeten we elkaar regelmatig in het LWOGG, het landelijk welzijnsoverleg, gereformeerde gezinten, dat een gemeenschappelijk gespreksplatform is. Hier is niet alleen een ontmoeten van elkaar, maar ook een leren kennen van elkaar en waarderen van elkaar. Concurrentiegedachte mag onder ons niet leven. Nog even terugkomend op de zojuist genoemde stichtingen. Het zijn stichtingen met eerste lijnzorg. Behalve De Brug en De Poort. Deze geven tweede lijnzorg, gespecialiseerde zorg dus. De Brug is namelijk gespecialiseerd in de jeugdwelzijn. Terwijl De Poort zich momenteel aan het specialiseren is op het terrein van de levens- en gezinsvraag. Wanneer u terugdenkt aan de opzet van de RIAG met zijn afdeling jeugdwelzijn, levensgezinsvragen, psychiatrie, dan zou de jeugdzorg door De Brug behartigd kunnen worden. En dan hopen we te zijner tijd de sociaal-psychiatrische dienst door de polyklinieken van het toekomstig GPZ en de levens- en gezinsvragen door De Poort. Tezamen de opbouw van een protestants-christelijke RIAG, nog een witte vlek in onze protestants-christelijke welzijnszorg. Besprekingen zijn hierover gaande. In de puzzelwoordenboeken staat als synoniem voor het woord welzijn zo opmerkelijk het woord heil. Mogen al dit welzijnswerk onder Gods zegen zijn tot heil van onze naasten in nood. En dan niet alleen tot leniging van psychische nood, maar bovenal tot geestelijk heil. En tot uitbouw van Gods koninkrijk. We gaan nu echt afronden. In de gezondheidszorg heet de hulpvrager patiënt. In de welzijnszorg heet de hulpvrager cliënt. En met patiënt en cliënt is de hulpverlener zelf ten nauwste betrokken. Niet minder zal uw betrokkenheid mogen zijn bij uw hulpvrager. Want bij u heet de hulpvrager broeder, zuster. Dichterbij kan het niet. Zo staat u als pastor, jij meer dan de minder, midden in de totale zorg. Zorg waarin bijzonder veel van u gevraagd wordt. Te meer daar het in het gros van de gevallen verdriet en narigheid is. Maar niet alleen op de predikant zelf wordt het beroep gedaan, ook op de vrouw van de predikant. Ook van haar wordt veel gevergd. Naast de zorg voor het huishouden, al die telefoontjes, het ontvangen van mensen, het opvangen van spellingen, want nogmaals, er is meer verdriet dan blijdschap daar binnenkomt. Het paraat moeten zijn op alle mogelijke en onmogelijke tijden. Het is een belasting die niet gering is. Te meer naar menige pastorie te kampen heeft met onvoldoende hulp. Want ook de dominees moeten tegenwoordig in tegenstand tot vroeger als het alles zelf doen. En is er daarnaast nog een opgroeiend gezin dat alle zorg nodig heeft en de nodige begeleiding. Want de pastorie is een glazen huis. Dan is er een duidelijk samenspel nodig in de vorm van het opvangen van elkaar, het helpen van elkaar, om geen spanningen binnen het huis te kweken. Wat zou het goed zijn om op gezette tijden afstand te nemen van ambt en pastorie, Met een goede indeling, onvoorziene omstandigheden, voorbehouden moet het kunnen. Zomaar regelmatig enkele dagen wegwezen. Naast dit, nee, boven dit uit, is er, godezijdank, nog een uitnemender weg. De weg naar boven. Ditzelfde geldt ook in het meetossen van al die zorgen die op je afkomen. Al is je met een probleem bezig, doe het intensief. Maar probeer het nadien wel van u af te zetten. Afbidden is afwentelen. Als u er zelf mee rondzult, is er niemand mee gediend. Uw hulpvragen niet en u zeker niet. Zo staan we als mens tussen medemensen. De medemens die ons om hulp vraagt en daarvoor geen knieval hoeft te doen. Als Cornelius neervalt aan de voeten van de grote apostel Petrus, zegt deze, ik ben ook zelf een mens. En daarom zei dat gevoel in ons, welk ook in Christus Jezus was, die de mensen gelijk is geworden. Omdat de mens als God wilde worden en daardoor zijn welzijn verbrak, wilde God mens worden. En daardoor werd hulp bereid voor ellendigen en hij die geen helper heeft. Om geholpen te worden der bekwame tijd. Dit is in alle eerbied gezegd de goddelijke zielzorg. De goddelijke hulpverlening. Een onbegrepen hulp. Een alles opofferende hulp. Een ongevraagde hulp. Een volmaakte hulp. Totdat de harmonie weer hersteld is. Dan zal de zorg voor het lichamelijk welzijn zijn einde vinden. Niemand zal meer zeggen, ik ben ziek. Dan zal ook de zorg voor het psychisch en geestelijk welzijn zijn einde vinden. Want er zal geen vervloeking meer tegen iemand zijn. Dan zal tevens de zorg voor het sociale welzijn zijn einde vinden. Want dan zal ieder de Heere dienen in volmaaktheid. Dan zal de kandelaar van Gods woord niet meer behoeven te schijnen. En ook de pastorale zorg zijn einde vinden. Want de heerlijkheid God zal verlichten, want het lam zelf in is haar kaars. En zal het schepsel weer leven. In volmaakt welzijn. Met zijn schepper. Gode tot heerlijkheid. Laten we met elkaar eindigen. De trouwe heren, heb dank, ootmoedig dank voor al uw zorgen op heren van deze morgen. Wij mochten ons met elkaar scharen rond om uw woord. En wat gij ons daaruit leert en ook van ons vraagt. Ook in het leven van alle dag. Te midden van de gebrokenheid. Gebrokenheid door de zonde. Ook onze zonde, ook onze ongerechtigheid en ook ons dagelijks struikelen, heren. Dan beleiden we dat voor uw heilig aangezicht. En bidden we om vergeving in hem. Uw lieve Zoon, Jezus Christus. Die zich vernietigd heeft. Tot de dood van het kruis. Om zondaren te zaligen. Te reinigen. Te heiligen. Om eenmaal te mogen delen in uw heerlijkheid. Tot uw eer. Wat is uw zondaarsliefde dan onbegrepen? Uw goedheid onbegrepen, ook uw zorg. Uw nooit aflatende zorg. Die we ook vanmorgen en ook gisteren met elkaar mochten ervaren. De leiding, het onderwijs van uw geest. En dan bidden wij, Heere God, ook uw zorg en de leniging van alle nood om ons heen, die schrijnende nood. Gedenk de hulpverleners die deze taak op zich genomen hebben. Mogen zij doen in afhankelijkheid van u. Mocht die arbeid zijn niet alleen tot leniging van psychische nood. Wij mogen dienstbaar zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wil uw koninkrijk ook onder ons bouwen, de waar vermeerderd uw kerk verstoor de werken des Satans. Wilt gij het ook in ons land doen, Heere God? O God van ons betrouwen, gij zijt toch die machtige daartoe. Gedenkt ons waar ook zijn. We bevelen allen aan u op, wil gij over hen waken. Zegen de spijzen die we uit uw hand mogen ontvangen tot versterking van onze krachten. Opdat we vanuit de krachten mogen leven tot eer van u en tot heil van ons naaste. Verhoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Dan zingen we met elkaar Psalm 103, het tweede, het derde vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En vers 3, loof hem die u vergunt uw ziels verlangen en het goede tot verzameling doet ontvangen.